Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Ja, goedenavond, slamat malam, lieve luisteraars. Welkom bij Radio Oras met het programma Markiza, het programma waarin het draait om passie en drijfveren. En jullie hebben het al gehoord, hè? We zitten ook op Spotify en trouwens ook op Apple Podcast. Onze gast van vanavond is documentairfotograaf Suzanne Liem. In 2021 sprak Markiza met Suzanne over de indrukwekkende fototentoonstelling Line Sighing Line, vier generaties Molukkers in Nederland, die zij samen met schrijver Sylvia Pessereron maakte en waarin de veerkracht van Molukkers centraal stond. Een krachtige eigenschap die Suzanne ook in haar eigen leven laat zien. Er kwam een vervolg met Line Sighing Line, vier generaties Molukkers in Rotterdam. Suzanne's portretten van Rotterdamse Molukkers waren meer dan levensgroot te zien op de Lloydkade, de plek waar veel Molukkers voor het eerst voet op Nederlandse bodem hebben gezet. En on top of that volgde het boek Line Sighing Line. Anno 2024 is Suzanne terug met een nieuwe fototentoonstelling. Echo van de strijd om Indonesië. In deze tentoonstelling zijn portretten te zien van kinderen en kleinkinderen van 16 personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de strijd om Indonesië in de jaren 1945-1949, zowel uit Indonesië als uit Nederland. We gaan er alles over horen in het komende uur, want Suzanne is hier met ons in de studio. Welkom, Suzanne.
Dankjewel,
Jane. Ja, en voor ik je het hemd van het lijf ga vragen, beginnen we eerst met muziek. De muziek die de luisteraars het komende uur gaan horen, zijn gekozen door de geportretteerden van de tentoonstelling Line Sighing Line. In het laatste blok geef je de laatste update over Line Sighing Line, toch?
Ja, zeker. Ja.
Dus luisteraars, blijf luisteren. Het eerste nummer is trouwens heel toepasselijk, Line Sighing Line van Foco. Suzanne, door wie is het gekozen en waarom?
Dit nummer is gekozen door Faris van der Lisdonk, Sorry als ik het goed uitspreek. Hij is een van de geportretteerden in de tentoonstelling te zien nu in Museum Sofiahof, Line Sighing Line. En zijn moeder draaide het veel. En tevens past het natuurlijk fantastisch goed bij de tentoonstelling, omdat het de naam is. Het is ook aangevraagd door Benjamin Mariannan, ook een van de geportretteerden. En hij heeft een kleinzoon en de andere opa van deze kleinzoon is de zanger van Foco, deze band. En zijn naam is Johnny Matitaputi.
Sampai
heerlijk. Ik moet dan meteen aan de Jospan denken. Jij ook, hè?
Porto, hè?
Ja, precies, precies. Ja, ja, ja. Maar, nou, nogmaals welkom, Suzanne.
Dankjewel,
bij ons in de studio in Pakhuis de Zwijger. En ja, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Want op dinsdag 11 juni, hè, toen opende de heer Meijervast, de ambassadeur van Indonesië, en kolonel van Kuik, de commandant van Brombeek, in Museum Brombeek je tentoonstelling Echo van de strijd om Indonesië.
Ja, dat klopt.
Hoe is dit project ontstaan? Is het bij jou ontstaan, het idee? Of ben je benaderd door de initiatiefnemer? Hoe is het gegaan?
Nee, ik heb eerst in 2010 de weduwe van Rawagede gefotografeerd. En het zijn vrouwen waarvan de mannen zijn vermoord in 1947 door Nederlandse militairen. Nou, dat project heb ik afgerond uiteindelijk met een boek in 2018. En toen dacht ik van ja, hoe kan ik nu verder gaan met het vertellen van het verhaal? Want ik was wel gegrepen door de onafhankelijkheidsstrijd. Wat er allemaal gebeurd was, daar wist ik vroeger niet zoveel van. En toen bedacht ik van het zou heel interessant zijn om te kijken naar de kinderen en kleinkinderen van de mensen die het echt hebben meegemaakt. En dan niet zomaar de mensen op straat, maar de grote spelers. Dus mensen die in de geschiedenisboeken zijn gekomen. Dus van daaruit is het idee ontstaan om te kijken of het mogelijk was om in contact te komen met de kinderen en kleinkinderen van Soekarno, Hatta, van Mook in Nederland, Spoor. En ja, het lukte wonderwel.
Maar dat zal wel een heel zoektocht aan zijn vooraf gegaan, denk ik.
Ja, ik ben begonnen eigenlijk met het KITLV te benaderen. Koninklijk Instituut Taal, Land en Volkenkunde. Die waren natuurlijk bezig met een groot onderzoek samen met andere instituten. En die hebben mij een contactpersoon in Indonesië gegeven. En ja, opeens had ik een WhatsApp-contact van de familie Hatta. En dan kan je gewoon appen.
Wat bijzonder.
Ja, ja. En als het dan gaat met Indonesië. Als je appt, dan lijkt het wel een soort telefoongesprek. Dus het is niet van je stuurt een appje, je gaat naar de tandarts en dan heb je daarna weer eens een antwoord. Maar dan ga je er echt voor zitten en dan heb je direct contact. En zo is het begonnen.
Ja, dus je had dan eerst als eerste contact met de familie Hatta. En hoe is dat balletje dan gaan rollen? Want dat is natuurlijk niet de enige familie met wie je contact hebt gehad.
Nee, klopt. Ja, tegelijkertijd ook via KITLV, Annelotte Hoek heb ik gesproken daar. Die had ook een contact voor mij in Nederland, Jodie ter Kulve. En die had weer contact met Kees Snoek, professor. Die had weer contact met Oepik Shaghir, de dochter van Soutan Shaghir, de eerste premier. Dus daar kwam ik ook terecht voor een interview. En blijkbaar heb ik het goed gedaan, vonden ze het leuk. En het kringetje is heel klein. In Indonesië kent iedereen elkaar. Dus dan, dan wordt de een na de ander gebeld. Dus ik kwam ook terecht bij Ibung Shahrutsah. Dat is een kleinzoon van Haji Agus Salim. Dat is degene die later minister van Buitenlandse Zaken is geworden. Niet later, maar rond 45. En hij kreeg voor elkaar dat Indonesië voor het eerst werd erkend in het buitenland. En die Ibung, zijn kleinzoon, die is actief in de Vereniging voor Helden van Indonesië. Dus, en zijn vrouw zat op een gegeven moment ook bij een interview. En die zei van, zal ik eventjes Guru Soekarno bellen, de zoon van Soekarno. Ik zeg, graag.
Okay. Ja.
Dus zo kwam ik daar weer terecht. Dus echt het balletje, het is een soort olievlek geworden.
Ja.
En nog steeds komen er namen naar me toe in Indonesië. Vooral omdat men het belangrijk vindt om mee te doen.
Ja. Ja, het zijn inderdaad niet de minste namen.
Klopt.
Nee. Ja. En je noemde net al hè, dat werk wat je dus eerder hebt gemaakt in 2012. De weduwe van Rawagede. Wat maakt dan dat deze periode jouw speciale interesse heeft?
Ja, het is de periode die mijn familie ook heeft meegemaakt. Mijn vader is geboren in Malang op Java, Oost-Java. En hij is in 1942 geboren. En in 1950 is de familie, dus mijn opa en oma, vanuit Surabaya naar Nederland gekomen. Al meteen eigenlijk in oktober. En ja, ik ben gewoon opgevoed als een Hollands meisje. Ik ben in 1965 geboren en ging naar een Hollandse school, maar ik wist er eigenlijk niet zoveel vanaf. En doordat ik dus naar die weduwe van Rawagede ging in 2010, voor het eerst 2015 later nog, kwam ik in aanraking met deze hele geschiedenis. En ik zag ook in de weduwe van Rawagede soms mijn oma, mijn Chinese oma. Dus de moeder van mijn vader. En ja, daar ging die wereld voor mij open. En ik besefte ook dat ik er niet was geweest als dit allemaal niet gebeurd was. Mm-hmm, ja. Ja, wat was er gebeurd?
Ja, ja.
Dus ja, dat wilde ik heel graag uitzoeken. En ik ben een kleindochter van die opa en oma die beslissing hebben genomen om naar Nederland te gaan.
Ja.
Dus ik dacht, ja, kleinkinderen van de mensen die in de geschiedenisboeken staan, die hebben misschien daar wel wat over te vertellen. En ja. Kinderen.
Ja, ja.
En dat was ook zo.
Nou, we gaan straks verder praten over ja, de nazaten van deze helden. En het volgende nummer wat we gaan draaien, dat is... dan moet ik het even goed uitspreken. In ieder geval, het nummer heet Satu. En het wordt gezongen door broer en zus Gamaliel en Audrey Tapiheru en Chantika Abigail.
Warna tawa beranjak, tinggalkan wajahku. Terlihat jejak hampa tak bermakna merampas semangat yang dulu.
Ja, heel vrolijk. En dit nummer is dus ook aangevraagd door Faris, hè? Een van de geportretteerden.
Ja,
van,
Faris van de Lisdonk, Tehu Pelassari.
Ja.
En hij staat inderdaad ook in de tentoonstelling met zijn vrouw Fahma Sulchan.
Ja, 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 precies. Nou, voordat we het verder gaan hebben over de helden waar je het net over had. De tentoonstelling die is dus te zien in Museum Rombeek. Ja. En is geopend door de ambassadeur van Indonesië. de heer Meijervas en kolonel Van Kuik, de commandant van Bronbeek.
Klopt.
Weet jij wat zij, wat zij zien als het belang van deze tentoonstelling?
Ja, zij vinden het belangrijk dat, dat al deze mensen aan het woord komen. Zowel, tenminste, dat kan ik me voorstellen. Mm-hmm. En ze hebben ook een hele mooie speech gehouden, allebei. De verbinding tussen de twee landen is belangrijk. Dus zowel Indonesische mensen als Nederlandse mensen komen aan het woord. Vroeger stonden ze tegenover elkaar. Maar in de tentoonstelling wordt heel verbindend gesproken ook. Via quotes die ik heb gezet bij de portretten die worden getoond. Dus ik heb allebei de heren van tevoren alle teksten laten zien en alle foto's. En ze hebben dus allebei besloten dat het goed was.
Ja.
En dat was voor mij natuurlijk wel echt heel erg fijn. Want het is echt mijn bedoeling om de verbinding te zoeken.
Mm-hmm.
Via de woorden en de beelden van de kinderen en de kleinkinderen.
Ja. Ja.
Want ik heb nooit, echt nooit rancune gevoeld of boosheid van de kant van Indonesië bijvoorbeeld. Maar ook niet aan de Nederlandse kant. Dus ja, ik denk ook dat hun dat heeft aangesproken.
Ja, even vasthouden. Daar wil ik straks nog wel wat meer over horen. Maar eerst, in je nieuwe tentoonstelling, hè, Echo van de strijd om Indonesië, zijn portretten te zien, hè, van die kinderen en kleinkinderen, van die 16 personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de strijd om Indonesië.
Ja.
In de jaren 45, 49, zowel uit Indonesië als uit Nederland. Je had ook al een beetje verteld, hè, over hoe je dus bij deze 16 personen bent gekomen. En heb je dan ook bewust voor deze 16 personen gekozen?
Je bedoelt voor de tentoonstelling?
Ja, voor de tentoonstelling.
Want er zijn meer. Ik heb 32 families gekozen. Ja, voor de tentoonstellingen heb ik een keuze gemaakt. Want er is niet genoeg plek om 32 te laten zien.
Hmm.
De jaren 45, 49 heb ik voor gekozen. Want de onafhankelijkheidsstrijd en de eerste tekenen daarvan begonnen al veel eerder, rond de eeuwwisseling, echt iets daarna. Maar daar heb ik ook hele interessante mensen uit die periode geïnterviewd en gefotografeerd, althans de nabestaanden daarvan. Maar voor deze tentoonstelling heb ik dus echt duidelijk voor deze periode gekozen.
Mm-hmm.
Dus 45, hè, 17 augustus 45, Soekarno en Hatta proclameren de onafhankelijkheid van Indonesië. Nederland neemt dat niet serieus. Komt terug na de Tweede Wereldoorlog. En gaat er nog even vol tegenaan om te kijken of ze toch nog die kolonie kunnen behouden.
De politionele acties.
Ja, die zijn er dan onderdeel van. Hè? Twee keer drie weken. Maar het geheel is toch echt een oorlog geweest. Eindigend op 27 december 1949 met de officiële soevereiniteitsoverdracht op de Dam. Op de Dam in Amsterdam.
Ja.
Dus dat is echt een hele duidelijke scheidslijn. Want er zijn interessante mensen die ik ook had willen laten zien in een tentoonstelling, die hier buiten vallen.
Ja.
Maar die komen wel in het boek wat volgend jaar uitkomt.
Oh, oké. Dus komt ook een vervolg op in de vorm van een boek.
Zeker.
Ja, dat is mooi. Ja. Ja, zullen deze verhalen ook gehoord worden?
Absoluut.
Ja,
want iedereen heeft echt vol overgave meegewerkt. En,
Ja,
ik vind het dan altijd wel jammer om er iemand dan ook maar buiten te laten.
Ja.
En in dit geval moesten we gewoon kiezen.
Ja, natuurlijk, ja. Ja.
Dus,
kende jij de verhalen al van tevoren? Of heb je dat eigenlijk pas die verhalen leren kennen tijdens de gesprekken met deze kinderen en kleinkinderen?
Ja, voornamelijk wist ik er weinig van toen ik aan dit project begon. Uiteraard, als ik naar een familie toe ga, lees ik daar natuurlijk wel heel veel over. Ik bereid me voor. Maar ik kan natuurlijk nooit alles weten. En het grappige is dat de kinderen ook vaak soms wel even zeggen van maar ik weet ook niet alles van die hele geschiedenis. En wat wil je dan van me weten? Ik zeg, je hoeft eigenlijk je helemaal niet voor te bereiden. Ik wil gewoon weten, hoe is het om een kind te zijn van Hatta of van Rooien of Roem of van Van Mook? Hoe is het? Hoe leef je met dat verhaal? En dat wil ik van jou weten. En eigenlijk niet alle feitjes Want nee. Ja, die kunnen we overal lezen. Er zijn genoeg boeken over geschreven in de meeste gevallen.
Ja.
En soms kwam ik ook hele onbekende verhalen tegen. Zeker voor ons in Nederland, in Indonesië. En
Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Een voorbeeld is twee kleinzoons van Andi Makassau. Andi Makassau was een koning vroeger op Zuid-Sulawesi. En hij streed voor de onafhankelijkheid met zijn mannen in het midden van Zuid-Sulawesi, Parepare. En de Nederlanders namen dat niet en die namen die mannen gevangen. En toen zei hij van ja, maar luister, neem mij nou gevangen, ik ben de leider en laat mijn mannen met rust. Toen werd hij gevangen genomen. En toen hebben de mensen, de bevolking, gezegd van ja, maar ja, Nederlanders, schiet hem alsjeblieft niet dood. Want als je een koning doodschiet en zijn bloed vloeit in de aarde, dan is er een legende, zeg maar, die zegt van dan wordt de bevolking behekst. Vervloekt.
Ja, ja, ja,
dat
ja.
brengt ongeluk.
Ja.
Dus schiet hem alsjeblieft niet dood. En ze wilden natuurlijk sowieso niet dat hij doodging.
Nee.
Nou, en toen. En die kleinzoons die dan tegenover mij zaten tijdens het interview, die zeiden van nou, maar deze iemand, een Indonesiër, die wist wel van ja, hij mag dan wel verdronken worden. Dus dat heeft hij tegen de Nederlanders gezegd.
Zo.
Ja, ik weet ook niet waarom.
Ja.
Maar toen hebben de Nederlanders dus hem op een bootje gezet met nog twee gevangenen. En zijn ze 200 meter uit de kust, zijn ze overboord gegooid met, vijzels om hun lichamen gebonden.
Oh my god, ja.
En verdronken.
Om zwaar te maken, ja. Het lichaam. En ach, jeetje.
Ja, en toen was er dus geen bloed in de grond.
Nee.
Maar hij was
nee.
wel dood.
Ja.
En dan zitten daar dus twee kleinzoons van hem tegenover mij. En eentje daarvan begint te huilen. En denk ik, zij zijn veertigers. Ze hebben hun grootvader nooit gekend.
Nee.
En ze hebben er zo'n verdriet van. Want het eerste wat ik vroeg is, waar denk je aan als je aan je opa denkt?
Ja.
En toen begon die ene te huilen. En die ander legde uit van ja, altijd als hij daaraan denkt, dan ziet hij voor zich hoe zijn opa is verdronken in zijn gedachten.
Ja.
En hij denkt ook, en toen zei diegene die huilde, zei van ja, maar mijn moeder was nog maar 1 jaar oud toen. En die moeder zat bij het interview, want het was in haar huis.
Ja.
En dan vind ik het ook nog heel erg bijzonder dat diegene die dan begint te huilen niet zegt van joh, stop even die opname. Ja. En laat me even.
Ja.
Ik ben er niet op uit hè, dat iemand gaat huilen. Helemaal
nee,
niet.
Nee, nee.
Maar hij vindt het dus blijkbaar belangrijk om het te vertellen, om het te laten zien. Want tegelijkertijd zit ik met mijn camera tegenover hem tijdens het interview. Ja. Dus ik maak ook die beelden.
Oh ja. Ja.
Dus dat vond ik wel een bijzonder verhaal. Ja. En wat ik van hun begreep is dat ik de eerste Nederlander was die dit verhaal kwam luisteren. Dus ik vind wel dat ik dan ook een soort verantwoordelijkheid heb om het door te vertellen.
Ja, ja. Nee, precies. Ja.
Dus dat is een van de onbekende verhalen die ik tegenkwam.
Ja, bijzonder. Ja, ik snap wel dat je dan aangrijpt. Ja.
Zeker.
Ja. Gaan weer terug naar muziek. En het volgende nummer, dat is Pipilanomai van Rua. En daar zit ook een verhaal aan vast.
Ja, het is aangevraagd door Barbara Le Kranzi. Barbara Le Kranzi is een dame van Molukse afkomst. En zij staat voorop de mooie catalogus die te krijgen is bij mijn tentoonstelling in Museum Sophiahof. Zij heeft samen met haar man een toko in Rotterdam Schiebroek. En het heet Tokootje. En haar man heet Clive Warijan.
Pipina lo jangan takut lai Kakak bilang beta jahat para-para Cuma kacau dengan macet tapi beta lain Beta ada sopan hati gara Beta laki-laki dari ulat sama amai Saya takut apa Beta tahu kakak mau jaga Terah kata orang jawab par beta
Sini nona dari amai Ramu panjang pipi cungkau muka manis Gaya asik kain nona hati paling baik
Sudah tandari ambahai jangan bimbang lai lebih baik santai. Pusing apa aile tau beta maju beta sen pusing biar aile meraju. Ati ngatahan beta kasih seratus pilih putus beta ini sen takut. So pipi nalo mai mai ite ewale si aite atau tunai syate dulu mai. So pipi nalo mai. Yeah. So pipi nalo mai, pipi nalo mai. Ite ewale si aite ato tuna jate dulu mai. Mai ite ew, mai ite ew. Sayang selaku berkata di Tuhan cuma osi bareta percaya beta dengarlah. So pipi nalo mai, 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 so pipi mai, so pipi nalo mai, so pipi nalo mai, so pipi nalo mai.
Ja, en je luistert nog steeds naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. En Radio Oras is elke zondag tussen 8 en 9 s'avonds te beluisteren op 106.8 FM in de ether. En via internet op www.salto.nl en ook op Spotify en Apple Podcast. En deze zondagavond met het programma Marquisa, het programma over passie en drijfveren.
Wist je dat de Molukse Stem in Amsterdam en vele omstreken nu ook als podcast te beluisteren is? Op Spotify. Geniet van prachtige persoonlijke gesprekken, heerlijke muziek en nog veel meer. Bij Radio Oras natuurlijk.
Ja, dat zei ik net ook al. We hebben nog steeds Susanne Liem in de studio. En we hebben het over de tentoonstelling die onlangs is geopend in Museum Rombeek. Echo van de strijd om Indonesië. We hadden het net al over verbinding en rancune. Jij zei, ja, ik voelde geen enkele rancune.
Nee.
Hoe dat dan zit bij de kinderen en kleinkinderen van zowel de Indonesische kant als de Nederlandse kant?
Ja, we hadden het over de ambassadeur en over de kolonel van Bronbeek, dat die het hebben geopend. En er is geen rancune, maar ik merk wel dat ze het belangrijk vinden dat de verhalen verteld worden en erkend worden ook. En dat het niet zomaar gebeurd is. Hè? En dat daarom ook belangrijk is om mee te doen. En ik heb een voorbeeld van bijvoorbeeld de kleindochter van Mohammed Hatta, Kustika Hatta. En die zegt van ik zie niet waarom we de Nederlandse regering zouden moeten haten om wat er gebeurd is. En we haten ook de Nederlanders niet. Dat is helemaal niet zo. Maar we denken wel degelijk dat sommige dingen achter ons liggen. Dus dat is in het verlengde daarvan. Maar, zegt ze, niet helemaal. Dus daar zit toch wel een los eindje. Er zijn natuurlijk ook excuses aangeboden door onze koning. Mm-hmm. En door onze premier, voormalige premier Rutte, moet ik inmiddels zeggen. Ja. Maar nog niet helemaal, denk ik ook. Dus daarom denk ik ook dat mensen naar de tentoonstelling kunnen gaan kijken. Van ontdek ook wat voor losse eindjes er nog zitten.
Ja.
Want het is heel verbindend doordat beide partijen daar te zien zijn.
En wat er gezegd wordt is ook door de Nederlanders heel onderzoekend. Bijvoorbeeld Hans Goedkoop. Dat is de kleinzoon van Rijn van Lange. Rijn van Lange was commandant van de Tijgerbrigade. En verantwoordelijk voor de eerste en tweede politionele acties. Dus gewelddadige acties tegen de Indonesiërs. En Hans Goedkoop zegt zelf, ja, mijn opa die is verantwoordelijk voor wel 10.000 doden. Hoe moet ik daarmee omgaan? Maar hij zegt, ik denk dat als wij niet meer bereid zouden zijn om ons te verdiepen en in en te verbinden met de mensen die er niet meer zijn, dat we dan ons ook niet meer kunnen verbinden met de mensen die hier wel zijn. Hij zegt, voor mij is dat de kern van alles. En ik vind dat daar ook echt wel iets heel moois uitspreekt. En hij heeft het helemaal niet alleen maar over zijn relatie met zijn opa. Maar hij heeft ook de andere mensen in de tentoonstelling gezien. En heeft mij ook mee gecomplimenteerd wat ik daar heb laten zien.
Ja.
En wat de mensen zelf dus laten zien. Dus rancune en geen rancune hebben. Het ligt een beetje in het midden, denk ik. Hè? Het gaat erom dat het gehoord wordt. En dat we er met z'n allen over praten. En ik zou het fijn vinden als dit werk gebruikt kan worden voor dialoog over deze periode. Het is 80 jaar geleden bijna. Wij zijn er nog steeds mee bezig. Wij, de kleinkinderen eigenlijk. Ik als kleinkind. Mm-hmm. Maar ook deze kinderen en kleinkinderen. En waarom? Ja, misschien om te voorkomen dat de volgende keer het uitdraait op een gewelddadige confrontatie. Hè, dus ook al zou iemand zich maar een van de zinnen uit deze tentoonstelling herinneren, waarin op een verbindende manier wordt gesproken. En zich dat zou herinneren op een moment dat het misschien heel spannend is. Uh-huh. In een situatie waarbij oorlog zou kunnen komen. Ja. Dan zou ik heel blij zijn.
Ja, dat het dan.
Dat is een grote gedachte.
Precies,
maar ja.
Dat mensen zich wel een tweede keer bedenken.
Ja.
Ja. Ja.
Er zijn onderhandelingen geweest natuurlijk in deze periode. Mm. En die zijn in eerste instantie mislukt, kan je zeggen. Waarna een politionele actie is uitgebroken.
Ja,
ja. Ja, waarom is dat mislukt? En de dochter van Soutan Shahir, een van de onderhandelaars daar, die zegt van ja, mensen begrepen in die tijd niet goed in Indonesië ook wat diplomatie was.
Mm.
En daardoor is hij eigenlijk daarna ook afgezet en geen premier meer geworden. En zijn de politionele acties ook uitgebroken. Het zijn allemaal samenlopen van omstandigheden, net hoe de situatie is.
Ja.
Maar die kan de ene kant uitslaan of de andere kant. En ik hoop dan zo op die andere kant.
Ja, ja. Nou, laten we dat hopen. Hebben de geportretteerde kinderen en kleinkinderen het resultaat ook gezien?
Ja, zeker. Allemaal. Ja, alles wat te zien is in de tentoonstelling hebben zij gezien. Elke punt en komma van de teksten, maar ook alle portretten. En er is mij helemaal niets in de weg gelegd. Iedereen, of ze het echt mooi vinden, weet ik natuurlijk niet. Maar tegen mij zeggen ze dat ze het goed vinden dat het gepubliceerd wordt.
Oké.
Dus
Want je hebt wat foto's meegenomen, hè? Tenminste op je telefoon.
Ja.
Zou je misschien een foto kunnen omschrijven voor de luisteraars?
Even bijpakken.
Ja.
We hadden het net natuurlijk over die twee kleinzoons van Andy Makassau. Waarvan die Andy Makassau die is verdronken.
Mm-hmm.
En dan zie je twee broers naast elkaar zitten. Eentje heeft, dat weet ik dan dus, een brandweerpak aan. Dat is een blauwe shirt met een hele grote gouden gesp. Hij zit rechts in een gebloemd bankje en links naast hem zit zijn broer. En die huilt, die heeft een traan over zijn wangen rollen. En daarachter zie je twee fotolijstjes. In de ene links zit een certificaat waarin hij die opa als held wordt uitgeroepen. Lokale held. En rechts zie je een portret van die opa. En ik vind wel dat ze, zeker de rechter kleinzoon, heel erg op hem lijkt. En daarachter twee gordijntjes.
Want dit is dan in Indonesië.
Dit is in Indonesië. Oh, ja. En dan heb ik ook nog een portret van de zoon van Walter van der Star. Hij is de zoon van Huip van Mook. En Huip van Mook was ook
Ja, hij was verantwoordelijk voor de eerste politionele actie en de hoogste politiek verantwoordelijke in Nederlands-Indië in die tijd. En hij zit aan een tafeltje vol met allemaal foto's. Hij kijkt eigenlijk er een beetje overheen naar buiten. Hij zit, dat weet ik dan natuurlijk, in Hotel des Ende, omdat ik daar die opname heb gemaakt.
Ja.
En deze foto, want je vroeg net of ze het zelf hebben gezien. Hij heeft die foto zeker zelf ook gezien, maar... Helaas, hij is overleden, deze zoon.
Oh.
Een paar jaar geleden, op 66-jarige leeftijd.
Zo
in
jong.
De coronaperiode.
Ja, ja, ja.
En zijn nabestaanden hebben gevraagd of die foto op de voorkant van de rouwkaart mocht. Dus blijkbaar vonden ze hem toch heel mooi en typerend voor hem. Dus
dat is toch
ook jammer, zeg maar, dat het moet gebeuren. Mm-hmm. Maar wel een compliment ook voor de foto. Dus ja.
Ja. Jeetje. Maar je hebt nog een foto?
Ik heb nog een foto hier. Dit is een foto van mevrouw Roemeisha Suryodiningrat. En zij is de dochter van Mohammed Roem. En hij was ook een van de onderhandelaars in de, op weg naar de uiteindelijke soevereiniteitsoverdracht. Je hebt het Van Rooyen-Roem-akkoord. Mensen die zich bezighouden met deze geschiedenis kennen dat akkoord. En zij is... hier eind 80 en ze heeft een petje op haar hoofd. Een petje, dat is een zo'n hoofddeksel wat mensen dragen die naar de Hajj zijn gegaan.
Oh ja.
Zo heel veel mannen zie je. Dus voor mannen eigenlijk, zo'n zwarte hoofddeksel. En zij heeft het hoofddeksel van haar vader opgezet tijdens de opname in haar huis. Ze zit heel rechtop en aan haar voeten heeft zij allemaal fotolijstjes neergezet bij haar voeten voor mij, voor de foto. Toen ik binnenkwam had ze dat al neergezet met haar vader en meneer Van Rooyen uit Nederland tijdens de onderhandelingen.
Oh ja.
En dat is natuurlijk heel erg leuk voor mij als fotograaf, als iemand zich zo voorbereidt. En ik wilde haar heel graag ontmoeten. En ze is natuurlijk al achter in de 80. En in de coronatijd werd ze natuurlijk heel erg beschermd door haar kinderen.
Ja, ja.
Dus ik was heel blij dat ik daarna in 2022 direct haar mocht ontmoeten. Dus, en zij vertelde ook, het is het Van Rooyen-Roem-akkoord. In Indonesië wordt er gezegd altijd, het is het Roem Van Rooyen-akkoord.
Mm-hmm.
Meneer Roem, natuurlijk haar vader. Ze zegt maar, ik vind dat het moet... En mijn vader heeft mij ook opgedragen om door te vertellen... dat het Van Rooyen-Roem-akkoord is, want Van Rooyen was ouder.
Oh,
en zo staat het ook gewoon uit respect.
Ja.
Want dat leeft ook heel veel in Indonesië.
Ja, precies. Ja.
En...
Ja.
En zo staat het in de officiële stukken. Dus zo moet het. En, en het laatste zei ze ook van... de naam van mijn vader is met OE en niet met U. Vroeger werd alles in Indonesië in de Nederlandse tijd met OE geschreven.
Ja,
Nederlands-Indië.
Ja,
en daarna is alles met U. Dat is een belangrijke verandering in de spelling van de woorden.
Ja. Ja.
Zodat je
ja.
kan zien van dat is het onafhankelijke Indonesië. Maar nee, mijn vader's naam wordt met OE geschreven.
Ja.
Dus dat vond ze belangrijk om mee te geven.
Ja, mooi. We gaan weer naar muziek.
Leuk.
En dat is een nummer. Het is getiteld naar jouw naam.
Suzanne.
Van Leonard Cohen.
Ja.
En waarom?
Mooi nummer. Ja, ik heb het niet zelf aangevraagd. Het is aangevraagd door Emma van Proostdij.
Oh nee, sorry. Foutje van mij. Nee, we hebben het... Nee, sorry. Nee, we gaan naar Silahkan.
Oh ja.
Maar daar zit ook een verhaal aan vast.
Silahkan.
Ja.
Silahkan is aangevraagd door Frans-Joseph Patti uit Assen. Hij is ook een van de geportretteerden in de tentoonstelling in Museum Sophiahof in Den Haag. Ik heb hem geportretteerd in Westerbork, waar hij geboren is in een Molukse woonoord op dat moment. En ik heb hem geportretteerd met op de achtergrond...
De radiotelescoop.
Radiotelescoop.
Ja, ik zie het.
Inderdaad.
Ja.
Dus Frans-Joseph heeft dit nummer van Foco. Is het ook van Foco?
Nee, Silahkan is van Silahkan.
Oh, sorry.
Ja. Ja.
Kita perlu sekarang kita rasa silakan.
Ja, de tijd vliegt. Het is inmiddels alweer 9:15 geweest. Susanne, je tentoonstelling Echo van de strijd om Indonesië is tot en met 30 november te zien, hè, in Museum Brombeek te Arnhem.
Ja, klopt.
En gaat de tentoonstelling daarna nog naar een andere locatie? Ja, voor zover je weet.
Dat hoop ik wel. Dat is nog niet concreet. We zijn wel bezig met de locaties. En ik probeer het ook naar Indonesië te krijgen, want dat zou ik echt fantastisch vinden. Dus daar zijn wat besprekingen over. Maar dat heeft nog eventjes een wegje te gaan.
Oh ja.
Het belangrijkste is nu dat het boek er ook komt. Dus ja. dat staat gepland voor voorjaar volgend jaar. Dus,
oh ja.
Ja, tijdens mijn speech in Brombeek heb ik ook beloofd dat het er komt. Want ik ben al vanaf 2018 bezig.
Dus. Oh ja, oh, dus echt wel tijd. Ja, ja,
zeker. Ja. En op een gegeven moment is het gewoon tijd om
precies
te presenteren.
Je hebt ook al zoveel materiaal bij elkaar verzameld. En dan ook nog de andere helft, hè, van de verhalen van de nazaten.
Ja, klopt. Ja, ik kan door blijven gaan, hoor. Want er is veel belangstelling om mee te doen. Maar op een gegeven moment moet je ook stoppen en uitwerken.
Ja.
Ja.
Dus. We hadden het eigenlijk al aan het begin gezegd, hè. Want je hebt natuurlijk ook nog een andere tentoonstelling. Line Sighing Line.
Klopt.
En die is opnieuw te bezichtigen. En wel tot en met 18 september in Museum Sophia Hof te Den Haag.
Ja, in de tuin.
Ja, ja. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, het is een combinatie van de tentoonstellingen die ik eerder heb laten zien in Vught. In Nationaal Monument Kamp Vught en op de Lloydkade. En ook een selectie uit mijn boek. Het zijn 28 portretten die daar in vaste frame staan in het Museum Sophia Hof. En het is een hele mooie catalogus bij. Dat zei ik net al, met Barbara Lecrantzi op de voorkant. Uh-huh. Daarin staan de teksten en de foto's ook. Of juist daarin staan de teksten. En dat boekje is gratis te verkrijgen bij de entree.
Oh ja.
Je krijgt het bij de entree van het museum. En dat is heel bijzonder eigenlijk.
Want het is inderdaad een heel mooi boekje. A5 formaat, hè, denk ik.
Ja, ja.
Ja.
En ik ben heel erg blij met deze aandacht weer voor het werk. En natuurlijk voor mijn werk, maar ook voor de Molukse gemeenschap op deze manier. En dat in Den Haag. En de opening was vorige week donderdag, 4 juli. In aanwezigheid van een heel aantal mensen die ook daar geëxposeerd worden. Dat vond ik ook hartverwarmend. De titel is Line Sayang Line. We zijn er voor elkaar. We kijken naar elkaar om.
Mm-hmm.
En ik heb de meeste van deze mensen die ik heb geportretteerd al 3 jaar niet gezien sinds de vorige tentoonstelling. Net als ik jou al zo lang niet gezien had. Ongemerkt gaat dat voorbij. Dus dat vond ik ook wel een teken van Line Sayang Line. Dat iedereen dan toch weer uit alle uithoeken van het land naar Den Haag komt in dit geval, uit Assen, Leeuwarden en Vught en nog veel meer plaatsen. En om iedereen dan weer te zien in goede gezondheid. En daar was ook mevrouw Non Apono. En ik vroeg haar van, hoe vond u het, hè, om hier aan mee te werken? Toen zei ze, wat gebeurt er nou? Wat is nou het nut eigenlijk van zo'n tentoonstelling? Wat gebeurt er nou mee? Want wij worden als de Molukkers nog steeds genegeerd door de Nederlandse overheid.
En nou ja, hè, natuurlijk de zaal schrok ook en ze zei het een beetje op een harde toon. Mm-hmm. Maar ik dacht, ja, dat is ook wel waar. We moeten de verhalen onder de aandacht blijven brengen. En er is nu weer een nieuwe regering. En er zijn door de vorige regering toezeggingen gedaan. Hè, in verband ook met de backpay voor de Indische en Molukse gemeenschap. En ook aan Molukse weduwen van mensen die nog niet voor de backpay in aanmerking zijn gekomen. Hè. Dus de achterstallige soldij van soldaten die in de Tweede Wereldoorlog in krijgsgevangenschap hebben gezeten.
Ja.
En er zijn toezeggingen gedaan. Maar ja, dan komt er een nieuwe regering. En dan ben je toch bang dat het allemaal weer in de grote diepe la verdwijnt.
Ja.
Dus wat zij zei en haar zorgen deel ik eigenlijk wel. Dus dat was op zich wel een goede. Het is een goede toevoeging van haar geweest. En ik ben heel blij dat Museum Sophia Hof dus het werk wil tentoonstellen.
Ja,
ja.
Dat er toch weer meer aandacht voor is.
Ja. Ja, en het is weer anders dan de andere twee tentoonstellingen. Ik heb echt met tranen in mijn ogen gestaan, eerlijk gezegd. Mm. Toen ik weer tussen de portretten stond. Want het is hartstikke mooi uitgevoerd en geprint. En andere twee tentoonstellingen waren fantastisch ook. Prachtig, ook prachtig vormgegeven. En nu weer. En zeker de moeite waard om daar te gaan kijken.
Ik ben benieuwd. Ja. Ja. Maar waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, is dat toen we namelijk eerder met elkaar om de tafel zaten, toen had je verteld dat je een fotoreportage hoopt te maken over je roots.
Ja, de Parana-kan Chinezen.
Ja, heb je al stappen kunnen maken?
Ja, enigszins. Want door al dit werken voor deze tentoonstellingen is het nog niet tot een concrete project gekomen. Maar wel in de voorbereiding. Dus 2 jaar geleden ben ik naar Ambarawa geweest. Op midden Java. Dat is de geboortestad van mijn oma. En haar moeder had daar een batikkerij. Ze maakte batik. En daar heb ik wel het een en ander uitgevonden wat heel interessant zou kunnen zijn voor dit verhaal. En tevens heb ik toen ook in Jakarta kennis gemaakt met familie die ik eigenlijk nog niet kende.
Dus dan is het...
Die komen ook voor in het nieuwe project.
Ja, in het nieuwe project. En dan kom je gewoon over 2,5 jaar weer terug bij ons.
Ja, ik hoop wat eerder. Ja.
Ja. Maar nu gaan we echt naar Suzanne van Leonard Cohen.
Ja, dus dat is aangevraagd door Emma van Proostdij. Zij is directeur van Museum Sophia Hof. Zij heeft mij uitgenodigd om de tentoonstelling te maken. En we kwamen erachter. Ik dacht, waarom nou dit nummer? Maar ze vond het gewoon zo'n mooi nummer dat we allebei bij een van de laatste concerten van Leonard Cohen in Ziggo Dome zijn geweest. Ik kan nu niet even zeggen welk jaar dat is, maar iets van 5 jaar terug of zo.
Laten we luisteren.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy. But that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always. Travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But but he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. Travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter.
Ja, jammer. Dat was... jammer dat het nummer alweer afgelopen is. Dat was Suzanne van Leonard Cohen. En ja, Suzanne, jij hebt Leonard Cohen nog gezien... voordat ik kwam te overlijden.
Ja, zeker.
Niet lang daarna kwam je te overlijden.
Ja. En ik ging er eigenlijk heen ook, omdat ik dacht dat ik vernoemd was naar dit nummer. Maar toen bleek dat het uit 1967 was. En ik ben van 65.
Ah, dus klopt niet. Jammer. Nou, het was wel een heel mooi verhaal geweest als dat het geval was.
Ja.
Ja. We naderen alweer het einde van deze uitzending van Markiza. De laatste uitzending trouwens. Van Markiza voor de zomerstop. We hebben er nog één te gaan. Hè? Volgende week is Esther Claire aan de beurt. Documentaire fotograaf Suzanne Lien was onze gast vanavond. Suzanne, dank je wel.
Heel graag gedaan.
Haar nieuwste fototentoonstelling Echo van de strijd om Indonesië is tot en met 30 november te zien in Museum Brombeek te Arnhem. En haar foto-expositie Line Sign Line is opnieuw te bezichtigen. En wel tot en met 18 september in Museum Sophiahof te Den Haag. En willen jullie meer lezen of zien? Ga dan naar www.suzannelien.com. Suzanne, is er nog iets dat jij wilt toevoegen of met de luisteraars wilt delen?
Ja, je zei net Line Sign Line samen met Sylvia Pessereron gemaakt. Dus de teksten in de tentoonstelling bij de catalogus zijn ook gemaakt. Onder andere met Sylvia Pessereron. En verder wil ik het zeggen. Ja, ik vind het natuurlijk heel bijzonder dat Museum Brombeek dit project van mij wil laten zien. Want het is toch het huis van de veteranen ook die deze strijd hebben meegemaakt. En zo zie je maar ook dat de geschiedenis verandert ook. De kijk op de geschiedenis. En dat wilde ik nog wel zeggen, dat ik dat heel bijzonder vind.
Ja.
En natuurlijk dat ik hier weer vanavond was. Heel gezellig en heel leuk en fijn. Dank je wel voor de belangstelling.
Ja, nou ja, dank je wel voor je komst naar de studio. En ook nog dank je wel voor de toevoeging. En je hoort al op de achtergrond. Het is speciaal voor jou. Het duurt nog even voordat je jarig bent. Maar...
September,
ja. En hiermee naderen we dus nu echt het einde van deze uitzending van Markiza. Techniek was in handen van Eugène. Samenstelling en presentatie Indy van Renate en Jane. Regisseur vanavond was Jacqueline. En Radio Oris is er volgende week zondag weer, dat zei ik al, met het programma Boenkoes, die dit jaar het uitzendseizoen zal afsluiten. En na de zomer komt Radio Oris vervolgens weer on air. Dus fijne zomer en tot in september. Amato!